Ik wil u alle vragen om te gaan staan. Zondagavond, 29 maart, is Laurina Catharina Los van der Linden op de leeftijd van bijna 84 jaar overleden. Op 17 april zou zij jarig zijn. Zij woonde in Nieuw-Vennep, Sanderstein 82. Vanmorgen is zij na rouwdienst in de kerk van Abbenes in Abbenes begraven. Ze was geruime tijd ernstig ziek en wist dat zij menselijkerwijs niet meer beter kon worden. Mevrouw Los was een bescheiden vrouw en een lieve moeder. Ze stond altijd klaar voor anderen en zelfs tot op hoge leeftijd deed zij veel vrijwilligerswerk. Haar man verliest een lieve vrouw en de kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen een zeer zorgzame moeder en overgrootmoeder. Met het geloof als een mosterdzaad zo groot vertrouwde zij op haar Heer en Heiland. Hij heeft gezegd dat genoeg is. Wij gedenken haar in stilte. Vanmorgen zongen wij een psalm die wij ook met haar gelezen hebben in de laatste dagen. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Wij zingen Psalm 73, het 12e vers. Zijn we nu persoonlijk stil voor God in persoonlijk gebed? Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 77 en daaruit de versen 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen in gade slaan die gij hebt van ouds gedaan. En heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? 7 en 8 uit Psalm 77. Leiden wij samen op deze Goede Vrijdag het geloof in de drie-enige God en stemmen wij daarmee in door met elkaar te zingen het laatste vers van Psalm 118. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Het laatste vers van Psalm 118. Met de belijdenis van de reformatie, met de catechismus, beleiden wij ons geloof met zondag 15 en 16 van de Heidelbergse Catechismus. Waar dit staat, dit gevraagd wordt: wat verstaat gij door het woordje geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de hele tijd van zijn leven op de aarde, maar in bijzonder aan het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht gedragen heeft. Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste. En ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Waarom heeft hij ten tijde van de rechter Pontius Pilatus geleden? Opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou, bevrijden. Betekent het iets meer dat hij gekruisigd is geweest dan dat hij met een andere dood was gestorven? Jazeker, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, omdat de dood van het kruis door God vervloekt was. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonden kon worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. En waarom is hij begraven geworden? Om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Maar als dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het, waarom is het dat wij ook moeten sterven? Onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang naar het eeuwige leven. Amen. Zullen wij samen bidden om de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Samen als gemeente naar uw naam genoemd, zijn wij hier samen in deze kerk. De avond van de Goede Vrijdag. Een gedenkwaardige dag. De een was vrij, de ander werkte. Soms denk je even aan de dingen die aan de orde zijn. En soms realiseer je dat niet. Maar het is goed om als gemeente juist ook deze avond hier te zijn. En we denken aan hen die thuis meeluisteren, nu of later. Samen aan de voet van het kruis. Samen de dingen bedenkend die daar klonken, die daar gebeurden. Wat er gezegd werd, wat er geantwoord werd, hoe er gespot werd, hoe geroepen werd, hoe er gebeden werd. En dat u, Heer Jezus, gehangen werd aan dat kruis te midden van de misdadigers. En dat u op die wijze met de misdadigers, met overtreders, met zondaars bent geteld geworden. U was een van hen. Men rekende u tot een van hen. Dat hebt u willen doen. En dat hebt u willen doen om mensen, om ons, om mij te kunnen redden. Jezus, uw verzoenend sterven kan alleen het rustpunt zijn van mijn, van ons hart. En zelfs in die uiterste nood met de laatste krachten hebt u gebeden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Klonk van het kruis een woord van vergeving, gebed om vergeving. Zelfs toen, en u bad het tot in die uiterste momenten, zelfs voor uw vijanden. Dat is een onbegrijpelijke boodschap, een diepe boodschap die wij niet altijd beseffen, maar wij komen u bidden, wilt u met uw Heilige Geest vanavond laten horen, laten voelen, wilt u ons leren wat dat betekende toen en wat dat betekent voor vandaag en voor onszelf en ook voor ons met het oog op anderen. Wilt u ons daarom vooral uw Heilige Geest niet onthouden? Wij bidden u voor elkaar, zoals we hier zijn, ook voor de jongeren. Wilt u juist ook in hun leven deze dingen leren begrijpen, maar geef hen ook zoveel van uw geest dat zij u, Heer Jezus, als de gekruisigde en opgestane heiland gaan volgen. En dat ze niemand anders begeren te volgen dan u, Heer Jezus, alleen. Geef in bijzonder ook aan hen de doorwerking van uw geest, zodat ze zien en gaan horen wie u bent en wie u ook bent voor hen, voor ons samen. Open de schriften en doe ons dit getuigenis verstaan en neem alle dingen weg die ook maar enigszins zouden kunnen hinderen. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, twee gedeelten, allereerst uit Lucas 23, de geschiedenis van de kruisiging. Het gaat met name vanavond over het gebed van de Heer Jezus aan het kruis, een van zijn laatste woorden, een van de kruiswoorden, maar dan vanuit Jesaja 53. En daarom lees ik nu met u en met jullie Lucas 23 vanaf vers 33. Toen zij op de plaats kwamen, Lucas 23, vers 33, toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden zij hem aldaar, met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En zij verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken En met hen beschimpten ook hun leiders hem en zeiden, anderen heeft hij verlost. Laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn en ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de ander antwoordde en bestrafte hem, vreest zelfs u, God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat, wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. De tweede schriftlezing is uit de eerste Petrusbrief, 1 Petrus 2. De eerste brief van Petrus, de versen 22 tot en met 24. Hij die geen zonde, 1 Petrus 2 vers 22, hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij voor de zonde dood en voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie en uit de brieven. De tekst voor de verkondiging is het laatste vers uit Jesaja 53. Jesaja 53 vers 12. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. De tweede helft van de tekst is met name dan ook het uitgangspunt voor de preek. Hij is onder de overtreders geteld en hij heeft voor de overtreders gebeden. Je kunt daar ook voor lezen zondaars. Hij is onder de zondaars geteld geweest en heeft voor de zondaars gebeden. Je kunt ook denken aan de misdadigers. Hij heeft tussen de misdadigers gehangen. Hij is met hen gerekend. Maar ondertussen heeft hij ook voor misdadigers gebeden. Ik denk dat wat we hier lezen bij het kruis, dat gebed van de Heer Jezus, een uiting is van ultieme liefde. Liefde die tot het uiterste gaat. Toppunt van liefde. Kijk, wij zijn lief voor de onzen. Voor kinderen. Wij zorgen voor hen. Wij zijn bezorgd en we leven mee met ouders. Er is liefde naar vrienden en vriendinnen. Wij hebben mensen die op ons weg komen en waarmee we omgang hebben en die een stukje zijn van ons, die hebben wij lief. Daar houden wij van. Een band. Een bloedband. Een band van liefde. Maar om nu voor vijanden te bidden, voor tegenstanders, voor mensen waar je een hekel aan hebt, die je pesten, dat is wat anders. Jezus bidt hier voor degenen die hem gevangen genomen hebben, voor beulen, voor vervolgers, voor zondaren, voor misdadigers. Bidden voor je vijanden. Jezus doet dat wel. Hij deed het ook voor ons, terwijl wij nog zondaren waren. Terwijl wij niet wisten wat wij doen. Om nou enigszins aan te voelen waar het vanavond om gaat, wil ik u vragen, en ook jullie, om nou één persoon, ouder of jonger, één persoon in je gedachten te nemen waar je absoluut niet aan denkt om voor hem of haar te bidden. Eén persoon voor wie je echt niet bidt. En om dan te luisteren naar dit verhaal, naar deze geschiedenis, om te ontdekken wat Jezus deed voor zulke mensen en wat wij daarom ook zouden moeten doen voor hen. Voor wie bid ik absoluut niet en zou ik wel moeten bidden? Het thema voor de preek van vanavond is dit: ik, en dan bedoel ik de Heer Jezus, ik bid voor jou. Ik bid voor u. Dus wat wij ook doen, één ding is duidelijk: Hij bidt voor ons. Dus al zingende, al luisterende, moeten we dat maar eens bedenken. Hij bidt voor ons. We gaan eerst onze gaven geven voor de MAF. Zendingswerk, hulpverlening en zendingswerk door middel van vervoer per vliegtuig. Tweede inzameling bestemd voor de kerk en de derde voor de aanschaf van het gebouw. Wij zingen Psalm 35, de versen 5, 6 en daarna vers 1. Psalm 35, 5, 6 en daarna vers 1. Direct na de verkondiging zingen wij van Psalm 130, vers 4. Ik gaf vers 3 op, maar we zingen vers 4. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Laatste vers van Psalm 130, vers 4. Die ene persoon. Je denkt niet zo direct aan hem om voor hem of haar te bidden. Maar het zou misschien toch wel moeten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Hij bidt voor mij. Op deze Goede Vrijdag zijn we in gedachten even op de kruisheuvel Golgotha. En als je wat rondkijkt, dan zie je ze staan. Overtreders, zegt Jesaja. Mensen die hem kruisigden. Het volk dat spotte. De leiders die in die spot voorop gaan en dat ook nog aanwakkeren. Overtreders. Soldaten die hun werk deden. En eigenlijk een spelletje speelde alsof het carnaval was met die ene die gekruisigd is. En ook die anderen, maar met name die middelste. Een baldadig spel. Al martelend, kronend, gingen zij hun gang. Oh ja, en Pilatus, ja, die was eigenlijk ook zo'n overtreder, die spotte ook. Hij zette boven dat kruis Jezus de Nazarene, de koning van de Joden, al was het dan een opschrift, maar eigenlijk spotte hij met het volk en hun koning. Dit is nou de koning van de Joden. En terecht waren twee misdadigers veroordeeld. Ter dood veroordeeld. En één van hen gaat zelfs tot het uiterste, tot het laatste in de spot. Overtreders. En Jezus in het midden. Hij is met misdadigers gerekend, tussen zondaars gehangen. Hij is omringd door zondaren en daar hangt hij midden op de dag, 3 uur lang in duisternis, totdat hij de geest geeft. Hij is met de overtreders geteld. Op een van de schilderijen van Rembrandt over de kruisiging heeft de schilder zichzelf geschilderd. En zie je zijn hoofd herkenbaar als een van de medestanders. Een van de overtreders omwille van wie Jezus wordt gekruisigd. Met andere woorden, zegt Rembrandt, het zijn niet alleen de Joden die hem kruisigden, maar hij ook. En het is dus ook om mijn schuld. Hij is met de overtreders geteld en heeft voor de overtreders gebeden. Het lijkt net alsof Jesaja 53 schrijft iemand die oude profetie eeuwen daarvoor gesproken, gedicteerd is aan de voet van het kruis. En schrijf het dan maar zo neer, dan weet de gemeente van het Oude Testament, van het Nieuwe Testament, hoe het daaraan toe ging. Maar het is niet aan de voet van het kruis gedicteerd, het is al eeuwen daarvoor geprofeteerd. Hij moest daar hangen, te midden van de misdadigers. Hij is met de overtreders geteld. En hoe het ook ging in de wereldgeschiedenis, dit moest geschieden. En het is geschied. De profetie ooit, gedicteerd aan de profeet, is gerealiseerd. Naadloos. Eigenlijk is wat hier op Golgotha gebeurt het bewijs, het meest krachtige bewijs en bevestiging van de waarheid van heel de schrift. Zoveel eeuwen daarvoor geprofeteerd en letterlijk vervuld. Hij is met de overtreders geteld en als je luistert, hij heeft zelfs nog voor die overtreders gebeden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En dan nog iets. Want als je inzoomt op vers 12 van Jesaja 53, daar staat: daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit, omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, omdat hij de zonde van velen gedragen heeft. Waar gaat het dan om? Wel, op het moment dat de Heer Jezus Christus daar aan het kruis hangt en bidt voor overtreders, is hij bezig om veel buit uit te delen. Wij weten van de hemelvaart dat hij naar de hemel gegaan is, ten hemel opgevaren is, om vanuit de hemel zijn zegeningen te schenken door de Heilige Geest. En eigenlijk begint die uitdeling van zijn zegeningen al op Goede Vrijdag aan het kruis als hij verhoogd wordt. Hij is hier bezig om als koning te triomferen. Hij is de rust zelf. Hij zwijgt in alle talen. Hij legt zijn leven af. Hij is op een koninklijke wijze bezig om nu al zijn buit uit te delen. Hij doet dit ten nutte van zijn kerk. Hij brengt zijn leven als een losprijs om vervolgens uit dat offer te delen aan al de zijnen. Hij deelt de zijnen het leven mee. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit. Hij zal machtige dingen, heerlijke dingen verdelen, omdat hij zijn bloed heeft uitgestort, omdat hij zijn leven heeft gegeven. Hij bidt voor ons, voor jou, voor u, voor mij. Hoe heeft hij dat kunnen doen? Hoe heeft hij dat kunnen realiseren? Hoe kon hij nou bidden? Wel, om dat te kunnen doen, is hij de weg gegaan van een misdadiger, van een overtreder. Heeft hij zich willen laten tellen bij de overtreders? Hij is een overtreder geworden. 1 Petrus 2 hebben we samen gelezen. Er was geen bedrog in zijn mond. Als hij gescholden werd, schold hij niet terug. Hij geeft zichzelf over. Hij draagt onze zonden. Hij is zonde geworden. Hij is zelf in de plaats van overtreders gaan staan en hij is in hun plaats gaan hangen. Hoe is het mogelijk? Omdat hij zijn leven gaf, zijn ziel uitstortte, zijn leven uitstortte voor de zijnen. En wie zijn dan die overtreders? Ik zei net al, Rembrandt schilderde zichzelf. Je kunt dat verhaal lezen van Lucas 23, van die kruisiging, van al die omstanders, al die overtreders. Je kunt het lezen van, het is toch erg en dat ze het zus gedaan hebben, zo gedaan hebben. Maar weet u, Rembrandt schilderde zichzelf. En deze geschiedenis leert ons en mij dat ik die overtreder ben. Ja, wij zijn geen openbare zondaren, hopelijk, in de zin van dat iedereen van ons bepaalde dingen weet, omdat we in het openbaar frauderen, zondigen. Hopelijk is dat niet zo. Maar van binnen ben ik dat wel. Als je jezelf leert kennen, dan weet je dat je in hart en nieren, in heel je denken en doen, door en door een overtreder bent. Een zondaar bent tegen één en tegen al de geboden, ook als het gaat om de liefde, dat wij tegen al die geboden van God zwaar en vele keren hebben gezondigd. En wat doet de Heer Jezus nu? Hij gaat tussen hen staan. Hij gaat tussen hen hangen. Hij laat zich rekenen bij zulke misdadigers, bij zulke overtreders. Hij gaat aan hun kant staan, hij gaat in hun plaats staan, hij gaat in hun plaats hangen. En terwijl hij daar hangt, bidt hij voor hen. Bidt hij voor mij. Dus als ik in hart en nieren mijzelf heb leren kennen als een zondaar voor God, als een overtreder, op allerlei manieren de wet overtredend, dan ben ik ineens in goed gezelschap. Dan is hier iemand die op dat moment voor mij bad en voor mij bidt. Eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven, is hij ervoor aan het kruis gaan hangen. En heeft hij voor de overtreders, heeft hij voor anderen, heeft hij voor mij gebeden. Wij willen van allerlei ellende af. Als je ziek bent, weer beter worden. Als er vervelende dingen gebeuren, dan wil je van die vervelende dingen af. Dan hoop je dat het weer goed komt. Wij willen soms van allerlei ellendige omstandigheden af. Op het werk, de gezin, school, in de kennissenkring. Er gebeuren allerlei dingen die niet hadden moeten gebeuren. Nou, daar willen we van af. Wij willen van allerlei ellendige dingen af. Wij willen van dingen af die ons neerdrukken. Wij willen van kruisen af. Maar weet u waar het om gaat? Dat wij van onze zonden afkomen. En hier aan het kruis van Golgotha hangt iemand die met de overtreders is geteld geweest. En voor overtreders gebeden heeft. Hij is degene bij wie wij van onze zonden verlost kunnen worden. Door wie wij van onze zonden verlost kunnen worden. Bij hem kunnen wij van onze zonden af. En hoe kijken wij nou naar het kruis? Hoe kijken we nou naar het lijdensevangelie? Willen wij van allerlei ellende af? En de Heere God, u moet ons helpen. En wilt u dit doen? Wilt u dat doen? Wilt u zus? Wilt u zo? En we mogen alles aan deze God vragen, aan deze Christus vragen, in zijn naam bidden. Maar vooral, hij is aan het kruis gaan hangen, omdat hij ons van zonden, van zonde wil verlossen. En wie daarvan verlost wil worden, die vindt hier een heiland, Een koning die bezig is zijn buit uit te delen. Hij sterft aan het kruis van Golgotha om overtreders te redden. Maar u moet wel goed luisteren. Lucas 23. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Misschien heb je nog helemaal geen erg in die zonden. Dan zeg je, ach, die dominee had het er weer over, maar ik heb er nog helemaal geen erg in. Als u ziek bent, ernstig ziek bent, een dodelijke ziekte bij u hebt, en de dokter die komt u dat vertellen, dan kijkt hij of zij bedenkelijk. En dan denk je, wat zou die man willen zeggen? Wat zou die vrouw willen zeggen? Wat zou die dokter willen zeggen? Ja, blijkbaar heeft hij of zij niet zo'n goede boodschap voor mij. Daar ben je dan bang voor. En als dan dat hoge woord eruit komt, ja, dan treft dat natuurlijk wel. Als de Heer Jezus voor overtreders bidt, met het oog op onze zonde, voor anderen, voor jou, voor u, voor mij, en hij bidt zo intens aan het kruis van Golgotha, terwijl hij het offer van zijn leven bracht, dan is het dus wel menens. En dan is het dus wel echt waar dat ik een grote zondaar ben. En dat ik alleen maar door zijn lijden en sterven verlost kan worden. Dan is het dus echt wel met mij slecht gesteld. Als hij zo deze weg moest gaan en zo voor de zijnen bidt. Die dokter kijkt niet voor niets bedrukt. Er is alle reden voor. Meneer, mevrouw, u bent heel ernstig ziek. En het dringt niet tot ons door, maar aan het gezicht van de dokter en aan de woorden van de dokter kun je het horen, kun je het zien. Als hij aan het kruis van Golgotha bidt, Vader vergeef het hun, dan is er alle reden dat er zonden vergeven moeten worden, dat er verzoening tot stand gebracht moet worden. Dan is er alle reden dat we bij hem uitkomen en dat wij door zijn bloed gereinigd worden. Dat wij van die zonde verlost worden. Als hij het zo zegt, als hij zo bidt, dan is het echt wel menens. En weet u, hij bidt. Hij bidt voor die soldaten. Hij bidt voor die spotters van dat volk. Hij bidt voor die leiders van dat volk. Hij bidt voor Pontius Pilatus. Hij bidt voor al die overtreders daar aan de voet van het kruis. En hij bidt ook, hij bad ook voor mij. Er is dus wel reden. Maar met de liefde van zijn hart tot in de laatste ogenblikken toe bidt hij om verzoening van de zijnen. En wat gebeurt er dan? Als Petrus de meester verloochend heeft en het dringt tot hem door, de haan kraait, dat is ook zo'n moment dat Jezus hem aankijkt, dan breekt hij en dan huilt hij. En als Jezus Maria aankijkt vanaf het kruis, dan gaat er een zwaard door haar ziel, een gebroken vrouw. En als die moordenaar aan het kruis hoort dat deze Jezus bidt voor vijanden, dan breekt hij. Wilt u aan mij denken, als u in uw koninkrijk gekomen bent, Petrus huilde. Maria zwaarde door haar ziel. En de moordenaar, helemaal klein, helemaal murf. Wilt u aan mij denken? Hij pleit op dat woord, op dat gebedswoord van de Heer Jezus. En direct gaat voor hem de hemel open. Heden met mij in het paradijs. En zo bidt hij voor al die overtreders. En velen komen tot geloof. Onder andere die moordenaar. Petrus houdt hij vast en Maria houdt hij vast. En die ene moordenaar die komt binnen. En die ander die ook dat gebed heeft gehoord. Die blijft spotten. Het is of het een geloof of ongeloof. Maar één ding kunnen wij niet zeggen. Dat Jezus niet lief had. Hij bad voor de zijnen tot zijn laatste snik. Hij bad voor jou. Hij bad voor u. Hij bad voor mij. Zou er dan wat veranderen? Nou ja, die ene moordenaar die kwam thuis. Geloof zij God met diepst ontzag. Die psalm zal hij niet zo gekend hebben. Zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst. Op het nippertje. Ja, dat is mooi. Je hele leven in de zonde leven. En dan nog op het nippertje binnen. Nou, dat is niet zo mooi. Dat is alleen maar erg. Paulus had er zoveel last van dat hij de gemeente vervolgd had. Schrijft er iedere keer over. Dat is echt niet mooi, maar het kan gelukkig wel zo op het nippertje. Maar daar moeten we het niet op laten aankomen. Maar hij bad Jezus en de moordenaar kwam thuis. En die hoofdman die met zijn soldaten bezig was geweest en misschien wel meegespot had, die zei, deze mens was rechtvaardig. Achter die belijdenis kan hij nooit meer terug. Hij heeft het dan toch maar gezegd. Jezus bad een moordenaar, een hoofdman. En even verderop, als het Pinkster wordt, komen er 3000 mensen tot geloof. En nog weer even later zijn het er 5000. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen, maar ze hebben blijkbaar wel iets van hem gezien, iets van hem gehoord. En door dat gebed is er een doorbraak gekomen. 1, 2, 3000, 5000. En Handelingen 6, daar staat, het woord werkte door, het woord wies. En het getal van de discipelen groeide. En een grote menigte van priesters werd het geloof gehoorzaam. Als vrucht van het gebed van de Heer Jezus. Hij bad voor al die overtreders. En de een na de ander, duizenden zelfs, kwamen er tot geloof. Zelfs notabene de ouderlingen en de diakenen en de dominees. Zelfs de priesters. Hij bad voor jou, voor u, voor ons en voor mij. Als je dat evangelie leest, Jesaja 53, Lucas 23, dan kun je er geen spel tussen krijgen. Tussen de misdadigers gehangen, met de overtreders gerekend en voor de overtreders gebeden. Dat is zo puur evangelie. Dat is ultieme liefde. Dat is liefde tot de laatste snik. Dat is toppunt van liefde. Hij heeft nota bene voor zijn vijanden gebeden. En de ene de ander blijkt tot geloof te komen. Dat is het toppunt van liefde. En er is geen spel tussen te krijgen, want zo was het en zo is het. Dat is puur evangelie. Maar als je het niet gelooft en een komma zet, vraagteken plaatst, dan zet je alles weer op losse schroeven. Maar, en dan ga je weer over tot de orde van de dag. Deze Goede Vrijdag, als we naar huis gaan, moeten we één ding onthouden. Jezus bad op Golgotha voor mij. Zo intens, zo met de liefde van heel zijn hart. Daar zal wel reden voor geweest zijn. En er is wel reden voor. Heere God, laat u het mij zien, laat u het mij ontdekken. Waarom u zo voor mij bad, waarom u zoveel voor mij over had. Laat het zien waarvoor het nodig was. Hij bad voor mij. Heere God, laat u het mij zien waarom dat was, waarom dat is. Om daar heel klein onder te worden. Hij bad voor mij. Dan heb ik dat misschien wel nodig. Dan heb ik hem misschien wel nodig. Dan heb ik die ultieme, dan heb ik dat toppunt van liefde misschien wel nodig. Eén ding is zeker. Hij bad voor mij. Ja, dan kan ik ook wel bidden voor die ene man, voor die ene vrouw. Dan wordt mijn hele leven anders. Want dan moet ik het van zijn voorbeden hebben. Dan moet ik het van zijn liefde hebben, van zijn offer hebben. Ja, en dan moet die ander het er ook van hebben. En als ik er zelf van leef, wil ik ook dat die ander ervan leeft. Hij bidt voor mij. Voor u, voor jou. En in ieder geval ook voor die ene ander. En laten wij dan ook maar voor die ene andere bidden. Dat is liefde. Amen. samen bidden en danken. Zo doe hij ook aan mij, Heer onze God. Wanneer wij horen dat u bad voor overtreders, terwijl u het grootste offer bracht wat ooit gebracht is, en in die uiterste krachtinspanning bad voor overtreders, dan moet dat ons tot nadenken stemmen. Als dat blijkbaar nodig was, dan is er bij ons wel heel wat mis. Dan is er bij mij heel veel mis. Maar wat een liefde dat u tot het uiterste toe niet de ondergang van al die overtreders en niet mijn ondergang op het oog had, maar mijn redding bedoelde. Het toppunt van liefde. Verguisd, gevangen, gekruisigd, gemarteld, geslagen, gehoond, bespot. En dan nog dat gebed. Zoveel misdaan. En u hebt mij nog lief. Petrus brak. En Maria leed eronder. En de moordenaar, hij nam de toevlucht. Duizenden kwamen tot geloof toen. O Heere, wilt u ook onder ons krachtig werken door uw geest. En op dit gebed van u, Heer Jezus, wonderen doen. Wij bidden samen voor onze vijanden. In deze grote wereld zijn er allerlei machten en machtsblokken. Zijn er geradicaliseerde mensen en leiders van geradicaliseerde volkeren, dictators, die het onheil, die alleen zichzelf op het oog hebben. Wij bidden u voor hen. Wilt u ze breken in hun macht? Laat uw koninkrijk komen. Denk aan uw volk Israël. Denk aan uw kerk wereldwijd. Geef vrede onder de volkeren. Wij bidden u voor die vijanden van de wereldvrede. Voor die vijanden van uw kerk, van uw gemeente, van uw volk. Maar wij bidden u ook voor hen voor wie wij doorgaans niet baden en niet gewend zijn te bidden. Soms heel dichtbij, soms vlakbij, soms wat verder weg, de kennissenkring, soms ook in de familie. Voor deze of gene in de kerk, die wij gewoon vergeten, niet meer zien, negeren, misschien wel pesten. Maar wij bidden nu voor hen. Voor die ene man, voor die ene vrouw, voor die ene jongere. Want ook hij heeft net als ik, ook zij heeft net als ik, dat bloed van u, Heer Jezus, nodig. U bad voor mij. Ik mag bidden voor hen. Ook voor die ene. Leer het ons. Juist op deze goede vrijdag. Vader in de hemel. God en Vader in onze Heer Jezus Christus, leer ons door uw geest wat bidden is. En doe ons die liefde van u ervaren. Ga met ons mee deze kerk weer uit, deze avond in, stille zaterdag, Pasen. Wilt u krachtig werken door uw woord en geest en brengt u uw gemeente samen om de grote daden van u te gedenken. Want u die bad, u die stierf, u stond op uit de doden en u trekt al de uwen mee door de dood heen tot in het leven. O Heere, wilt u krachtig werken onder ons en ook door deze Goede Vrijdag en door het Paasfeest ons brengen tot de vastheid en de zekerheid van het geloof. Doe ons rusten op de afgewentelde steen. Doe ons geloven in het feit van de opstanding en wilt u ons leven erdoor veranderen. Zegen het zendingswerk, het evangelisatiewerk. En wilt u velen brengen door dat werk, ook in onze eigen gemeente, onder de klanken van uw getuigenis. Breng de gemeente samen, zondag en maandag, waar de gemeente ook maar samenkomt. U tot eer, ons allen tot zegen. Troost hen die verdriet hebben, in bijzonder de familie Los. Gedenk hen in deze moeilijke dagen en geef dat het evangelie van Pasen hen ook tot troost zal zijn. En als ze in de gemeente zijn, om samen met de gemeente het verdriet bij u te brengen, geef dan ook juist dan uw zegen. Drieënige God, Vader, Zoon en Geest, u komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 89 en daaruit vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun de kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. 89 vers 8. In het wijkblad dat zojuist is uitgedeeld, of misschien dat u het nog meenemen kunt, staat iets over jongeren in de meditatie, inleiding. En verderop gaat het over een jongerenkamp. Door omstandigheden zijn er niet zoveel aanmeldingen nog. Maar als u met mij het belang van de jongeren in de gemeente onderstreept, is het erg belangrijk dat wij onze jongeren stimuleren om naar dat kamp te gaan, wetend dat het zoveel voor hen kan betekenen. Jongeren willen ook wel, maar soms moet je met elkaar daar het ook even over hebben en dat ook stimuleren. En misschien zijn er wel anderen die ook mee willen. Lees het aandachtig door, zowel die inleiding als ook dat stukje over het kamp. Ga nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren en wees een zegen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.